Ja, gaaf. We zitten inderdaad in een geweldig thema. Ik hou ervan om te spreken over je gedachten. Ik zei al in de eerste dienst van, ik ben zelf ook een hoofdmens. Ken je dat? Wie is er meer een hoofdmens? Ja. Wie is een buikmens? Yes. Zie, dat zijn buikmensen. Buikmensen moeten altijd net even meer. Daar zit gevoel in. Daar zit En hoofdmensen denken, doe maar rustig. Dat kan rustig. Dat kan gewoon bedeesd en bedachtzaam. En ik ben een hoofdmens en ik hou van bedachtzaam en gedachten en gedachten analyseren. En ik volgende testvraag is eigenlijk ook voor de hoofdmensen. Mijn favoriete tijd van de dag is wanneer ik slaap. Want dan zijn mijn gedachten uit. Wie kent dat? Ja, heerlijk hè? Totdat je midden in de nacht wakker wordt en een plop, hoofd gaat aan. Oh nee. Dus we zitten in een serie, we hebben een jaarthema, die heet Grow. En dat gaat over je persoonlijke groei. En elke maand stippen we daar een beetje wat van aan. En deze maand hebben we het over Master Your Mind. En Rian heeft hem afgetrapt met een geweldige serie, of preek, die kun je gewoon terugluisteren of terugkijken op de site. En Annemiek vorige week, kom van je handdoek af. Supergoed. En, of van je badlaken was het eigenlijk. Die kun je ook terugkijken, echt heel goed. En vandaag wil ik jullie meenemen in, en dat doen we trouwens vanuit Spreuken. Dus we hebben elke keer een tekst vanuit Spreuken en daar spreken we uit over Master Your Mind. Want de spreuk is vol met wijsheid. En nou, dan moet je die van Rian mij even terugluisteren. Die had het daarover, over wijsheid. En vanochtend wil ik het hebben over deze tekst in Spreuken 4, vers 23. Je mag hem opslaan. Hij komt ook op het scherm. En dan staat er dit. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Laat hem maar even staan. Van alles waar je over waakt, waak over je hart. Het is de bron van je leven. Dus hier zie je twee hele mooie even dingen waar we uit gaan stippen. Is, er staat waak. Dus het is een actieve opdracht aan ons om te waken over ons hart. En waken, zal ik je nu gelijk vertellen, is niet beschermen alleen voor dingen van buitenaf. Van gevaren van buitenaf. Het is niet een rijtje soldaten die om je hart staat om ervoor te zorgen dat er geen slechte dingen je hart in komen. Ook. Maar waar het hier vooral over gaat, is dat jij dit zelf moet doen van binnenuit. Dat jij niet alleen waakt, maar ook zorgt. Zorg voor je hart. Zorg voor je hart. Dat doe je van binnenuit. Dus dat betekent dat jij voor je hart moet zorgen. Net als je voor je fysieke hart moet zorgen. Wij hebben in de coronatijd hebben we een hond genomen. Omdat we wilden wandelen. Ja, zielig. Voor ons vooral, want het beest heeft 10 kilometer per dag nodig. Dus kies ook je hond verstandig. Maar hij heeft nodig, wij hebben nodig om te bewegen. En als ik zeg wij, dan bedoel ik voornamelijk ik. En het is gezond voor je om te bewegen. Dus ik zorg voor mijn hart door te zorgen dat mijn cholesterol laag is, dat mijn bloeddruk goed is en dat ik genoeg beweging krijg. Dus ik zie, in de eerste dienst zag ik een paar vrouwen die tikten een man zo aan van, schat, dit is voor jou. Mag je nu even doen. Oké. Maar het is dus dat je gaat zorgen, dat jij ervoor gaat zorgen dat je hart, en dit verklap ik je nu al, zacht blijft. Dat is waar het staat over waken. Dat je ervoor zorgt dat er niks van buiten, maar vooral van binnen, niet zorgt dat je hart hard wordt. En dan staat er, het is de bron van je leven. Dat betekent dat alle keuzes die jij maakt in je leven, hoe jij je leven leidt, vindt zijn oorsprong in je hart. Daarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het goed is en gezond is en dat het goed klopt en dat het goed werkt. Niet fysiek alleen, ook geestelijk. Want de keuzes die je maakt, zonder dat je het weet, komen voort uit je hart. Het is de bron van je leven. Dus als je nu kijkt naar wie je bent, dan kun je dat herleiden naar de keuzes die je hebt gemaakt vanuit je hart. Dat kan best confronterend zijn. Maar zo is het een beetje hoe jij geworden bent. En natuurlijk zijn er allemaal factoren zoals hoe je opgevoed bent en welke buurt je opgevoed bent en hoe dat allemaal werkt. Maar dat heeft je geleid naar bepaalde keuzes die je gemaakt hebt zoals je nu bent. Alles wat je doet en wie je wordt, komt hieruit voort. Het is de bron van je leven. Ben je geduldig als persoon of ben je een opgefokt persoon? heeft te maken met hoe je hart zit. Ben je empathisch? Leef je mee makkelijk met mensen? Of vind je dat belangrijk? Of niet? Ik merk dat dit de of niet kant wordt. Dus het is niet persoonlijk. Ik doe hem zo andersom. Maar dat heeft dus te maken met de keuzes die je hebt gemaakt vanuit je hart. Volg je God? Of niet? Dat heeft met je hart te maken. Dat heeft met je hart te maken. En het heeft gevolgen voor de rest van je leven. De keuzes die je maakt. Daarom zegt de Bijbel ook, oh, waak erover. Want hoe jij je hart waakt en hoe je hart is, dat gaat je leven bepalen. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Als we het hebben over master your mind. Want als de Bijbel spreekt over je hart, waar spreekt hij dan over? En hij komt veelvuldig terug in de Bijbel. Dus de Bijbel spreekt vaak over je hart als probleem, maar ook als richting. En als waarschuwing regelmatig wordt er gesproken over je hart. Maar wat is nou je hart? Je weet, in je fysieke hart bestaat uit 4 kamers. En die pompen je bloed rond. Daar zit zuurstof in, dat is goed voor je hersenen, voor je organen en alles. Ik hou van biologie, dus het liefst zou ik daar nog heel veel over vertellen, ga ik niet doen. Maar geestelijk is het ook zo. Je hart bestaat uit 4 onderdelen. De Bijbel identificeert de hart als 4 onderdelen. En die ga ik je nu vertellen. Dat is je wil, je gedachten, je emoties, dat is je ziel. Die 3 dingen bestaat je ziel uit. En nog een 4e, en dat is je geweten. Dus je gedachten, je emoties, je wil en je geweten. Die 4 dingen, zegt de Bijbel, dat is je hart. Die 4 dingen bepalen je leven, je richting van je leven en de keuzes die je maakt. En daar moet jij over waken. Daar moet jij zorgzaam mee omgaan en beschermen van aanvallen van buitenaf. Want dat bepaalt hoe je leven loopt. Van die 4 dingen zijn 2 eigenlijk leidend en 2 soort van volgend. Niet helemaal, maar grofweg. Om wel te helpen voor de preek van vanochtend, doen we het wel even zo. En de 2 die volgend zijn, die eigenlijk volgen op, zijn je emoties en je wil. Die volgen vaak hoe je gedachten en je geweten werken. En zo meteen ga ik wat dieper in op die geweten en die gedachten, want daar zit de sleutel van vandaag. Als we het hebben over master your mind, dan gaat het over je gedachten masteren. Het Nederlandse woord is regeren. En wij zijn gemaakt als wezens om te regeren, wist je dat? God heeft ons gemaakt om te regeren. Wij zijn geen slachtoffers. Jij bent geen slachtoffer van je gedachten. Je bent ook geen slachtoffer van je emotie of van je wil of van je geweten. Wij zijn in staat, God heeft ons in staat gesteld om te heersen, om te bepalen, om te reguleren hoe wij ons leven leven. Dus ook waar we uitkomen. Want weet je nog, waar je hart heen gaat, kom je uit. Wij zijn in staat, God heeft ons in staat gesteld om grip te hebben op ons leven. Misschien voel je dat op dit moment niet, dan is dit de waarheid voor jou. God heeft jou in staat gesteld om grip te pakken op je leven. En een van de belangrijkste en soms ook moeilijkste is je gedachte. Hoe hou ik nu grip op mijn gedachten? Hoe master ik mijn mind? Nou, zoals ik al zei, van die 4 dingen zijn de gedachten en de geweten en het geweten, die zijn soort van leidend. Die zijn de belangrijkste om te masteren, zodat jij je leven op orde hebt. En iedereen heeft die. Nou ja, de gedachten, dat wisten we. Maar iedereen heeft ook een wil en iedereen heeft ook een gedachten en emoties. Iedereen heeft het. En ook een geweten. Iedereen heeft ook een geweten. Dat is niet afhankelijk van of je in God gelooft of niet. Moet je eens kijken wat Paulus schrijft in Romeinen. In Romeinen 2 vers 15 zegt hij dit. Ze, en ze is in dit geval mensen die niet in God geloven. Hiervoor wordt het gerefereerd naar heidenen. Maar het gaat over mensen die niet in God geloven. Oftewel niet de wet van God kennen. Niet de norm, de regels. Niet weten dat er een God bestaat die alles gemaakt heeft met een doel. Niet weten dat er regels zijn, net als de regels van de natuur, hebben wij ook geestelijke regels. Misschien weet je dat niet, maar het is wel zo. En de Bijbel zegt dus dit, ze bewijzen, en ze zijn mensen die niet in God geloven, dat hun daden, door hun daden, dat wat de wet eist, in hun hart geschreven staat. Dit zie je bijvoorbeeld als iemand nooit van God gehoord heeft, maar weet dat liegen niet klopt. Dat is je geweten. Dat is een door God ingelegde stem. Want geweten, als je kijkt naar de betekenis van het woord, dan betekent het samen weten. Dus ieder mens weet samen dat het niet klopt. En die stem, die samen, dat is de stem van God. En die zit in ieder mens. En dan staat er dus dit. Ze weten wat de wet eist en in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit. Dus het geweten bevestigt het woord van God. En dan staat er, omdat ze zichzelf met hun gedachten of beschuldigen of vrijpleiten. En dit is wat er in ieder mens gebeurt op het moment als de geweten actief wordt. Op het moment als jij ervaart, voelt dat er iets niet klopt, dan kik je jouw gedachten in. En die gaan samenwerken of tegenwerken. Die gaan je geweten bevestigen of die gaan je geweten ontkennen. En dat is wat wij noemen de strijd in je denken. Dat is een strijd in je binnenste, dat je voelt, dit klopt niet. Maar je gedachten zeggen, nou, misschien klopt het niet, maar het is wel heel logisch. Ken je dat? Is dat je geweten je aanklaagt en je zegt, nou, neem eens een voorbeeld. In de eerste dienst zei ik, stel ik ga bijvoorbeeld naar een winkel en ik steel stroopwafels. Toevallig was bij de koffie stroopwafels. Dus ik kreeg net van iedereen bedankjes voor de stroopwafels. Voor de goede orde, ik heb ze niet gestolen. We hebben ze betaald. Maar stel ik ga naar de winkel en ik steel stroopwafels. Dan zegt mijn geweten tegen mij en tegen jou, zeg je geweten, dit klopt niet Robert. Dit is niet goed hè, dit had je niet mogen doen. En dat voel je, dat heet schuldgevoel. En dat is waar het geweten voor is. De geweten is ontworpen door God om je te laten weten, dit klopt niet. Dit gaat niet in je bestemming werken. Dit werkt niet voor je. Wij noemen dat zonde. Klinkt misschien zwaar, maar dat betekent gewoon dat je iets doet waar het niet voor bedoeld is. En je geweten bevestigt dat. Op het moment dat je iets goed doet, dan zeg je geweten, niets. Wie stil. Zo hoort dat. En het kan. We kunnen een leven hebben waarin ons geweten gewoon stil is. Op het moment dat wij God volgen en doen wat hij vraagt. Maar goed, in dit geval niet. Ik steel stroopwafels. Niet goed. Ik voel me schuldig. Maar mijn gedachte die zegt, ja, maar Robert, je geweten heeft wel een punt. Maar heb je gezien hoe duur die dingen zijn tegenwoordig? Dat is toch niet meer te betalen? En met jouw schame loontje is dat heel logisch dat jij dat meeneemt. En weet je, de stroopwafelfabrikant voelt er niks van. Die is ervoor verzekerd. Vaak een gedachte die goedkeurt dat we dingen doen die niet kloppen. De ander is er wel voor verzekerd. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over wat het in ons doet. En dit is wat een gedachte doet. De gedachte die of bevestigt wat je geweten zegt, of ontkent het. Dus je kan ook hebben dat je je schuldig voelt en dat je gedachte zegt, dat was ook echt heel erg. Je geweten zei dat het erg was, maar oh, weet je, van de week deed het ook. En toen zei ik, doe het nooit weer. En nu doe je het toch weer. Je bent echt een loser. Dat is mijn gedachte. Dat noemen ze zelfoordeel. Dat hebben jullie ook. Op het moment dat ze geweten inkikt en het bevestigt soort van je gevoel, dan zeg je gedachte, dat klopt. Je bent echt slecht. Er is geen redding meer voor jou. Oh, en je gedachte, hoe langer je er naar luistert, hoe erger het wordt. En dit is hoe onze gedachten werken. En ik ben blij dat je er bent, want dat is niet waar het stopt. Als ik nu amen zou zeggen, nou succes deze week. Dat zou niet best zijn. Maar je gedachten werken dus voor je of werken tegen je. Ik wil je een voorbeeld geven vanuit de huidige maatschappij die je misschien helpt hoe dit werkt. Want ik weet hoe visueel het is, hoe makkelijk het is te onthouden. In ons dagelijks leven hebben we rechters, hebben we openbare aanklagers en hebben we advocaten in de rechtsstaat werken. Dat ken je, hè? Nou, een openbare aanklager werkt voor de overheid, voor het Openbaar Ministerie. En wat hij doet, is hij herkent waar er dingen tegen de wet worden gedaan. Dus stel, jij steelt en je wordt gepakt. Dan gaat de openbare aanklager samen met de politie, die gaan bewijzen verzamelen. En die gaan je aanklagen. En die gaan zeggen, u heeft gestolen. Of u heeft fraude gepleegd. Of u heeft iets gedaan wat niet mag. Huisvredebreuken, noem wat. Ik werk bij de reclassering, dus ik kan heel veel voorbeelden noemen. Genoeg te doen. Maar die openbare aanklager die neemt je mee en die zet je in de rechtbank en zegt, deze persoon heeft dit en dit gedaan. En kijk, dit zijn de bewijzen. En de ene beklaagde die zegt, ja, je hebt gelijk. En de volgende zegt, oh, dat was ik niet. En dat doen we allemaal. Zo'n moment als ons geweten is een openbare aanklager, die klaagt ons aan wat we gedaan hebben. Of die nou gelijk heeft of niet. Soms heeft hij gelijk en soms niet. Soms klaagt jouw geweten jou aan zonder dat je iets verkeerd gedaan hebt. Ik had vroeger, als ik, nu niet meer, nu ik oud ben, maar toen ik jong was, toen had ik altijd, als ik een politieauto zag, voelde ik me schuldig. Wie kent dat? Eerlijk zijn. Florian. Die rijdt altijd te hard. Dus ik ook. Maar dan zag ik een politieauto, dacht ik, oh nee, ik loop gewoon op de stoep. Nee. Heb ik iemand vermoord? Nee, ook niet. Nou, is eigenlijk niks aan de hand, maar ik voel iets gebeuren. Dat is je geweten. Dat wil dus niet zeggen dat je geweten altijd klopt. Dus die openbare aanklager heeft het soms gewoon mis. En dan heb je de advocaat. De advocaat loopt met een verdachte mee en die zegt, of nou, edelachtbare, dat is niks van waar wat die openbare aanklager zegt. Dat klopt helemaal niet. Want hij was niet eens daar op die tijd. Of nee, dat kan helemaal niet. En dan gebeurt dat spel. Maar wat de advocaat ook kan doen, is zeggen, ja, het is wel gelijk. Maar het waren hele goede redenen voor. Dat noemen we verzachtende omstandigheden. Ja, maar als je ziet waar die vandaan komt. Maar edelachtbare, hij heeft wel gelogen, maar als je ziet hoeveel pijn hij in zijn verleden heeft, is het heel normaal hè, dat hij niet de waarheid vertelt. En allemaal hebben we dit soort advocaten in ons hoofd. Onze gedachten die ons vrijpleiten van hetgene waarvan de geweten zegt dat we het niet goed gedaan hebben. En dit gebeurt dagelijks. En dit gebeurt in ons leven, bij iedereen. En wat wij nodig hebben, net als in onze rechtsstaat, is dat er een rechter is die onafhankelijk is, die luistert en die de wet kent. En die weet naar welke norm wij moeten leven. In de maatschappij, maar geestelijk ook. Want je geweten is openbare aanklager. Die doet wat hij moet doen, die klaagt jou aan. Dat doet hij alleen als hij denkt dat je iets verkeerds gedaan hebt. En ieders geweten is anders. Hè? Het ligt aan hoe je opgevoed bent. Het ligt eraan wat je mee hebt gekregen. Het ligt eraan wat voor omgeving je hebt gewoond. Iedereens geweten is anders. De een is veel gevoeliger dan de ander. Ik ben bijvoorbeeld christelijk opgevoed. En mij is verteld, je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Dat is me nooit niet zo goed uitgelegd waarom. Maar dat mocht gewoon niet. Dus in mijn geweten was dat fout. Maar als je dat niet weet en je groeit gewoon op in de wereld, dan heb je daar helemaal geen schuldgevoel bij. Klopt dat? Dat is gewoon hoe we opgevoed zijn. Dus iedereen's geweten is anders, maar die klaagt wel aan. En onze gedachten, die spreken ons dus vrij. En de rechter, dat is het woord van God. Moet je met me meelezen in Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12 zegt dit. Want levend en krachtig is het woord van God. Dat alleen al is een vette tekst. Levend en krachtig is het woord van God. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En wat doet hij dan? Het dringt diep door in waar de ziel, ik wil, ik denk, ik voel, en geest, mijn geweten, elkaar raken. Het woord van God dringt diep in. Waar je gedachten en je geweten strijden. Waar ze knokken voor het recht. Waar ze knokken voor heerschappij over jou. Waar ze knokken over keuzes in je leven. Is het woord van God tweesnijdend, zo scherp. En het raakt exact waar dat punt komt. Tussen die twee dingen. Het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. En dit woord ontleden is in het Grieks het woord kritikos. En kritikos kennen we natuurlijk als iemand die kritiek heeft. Maar het betekent eigenlijk rechter. Het woord van God is in staat om jouw hart te berechten. Om recht te spreken. Om te zeggen, stop. Gedachten stop. Hart stop. Of een geweten stop. Wat je zegt geweten, klopt niet. Als ik het leg tegen het woord van God, dan klopt het niet. Je moet je mond houden. Of het zegt, geweten, wat je zegt klopt. Wat die persoon gedaan heeft, is niet oké. Hier moet iets mee gedaan worden. Er moet actie op ondernomen worden. In onze maatschappij spreekt een rechter dan straf uit. God spreekt niet straf uit, maar God spreekt wel opdracht uit. Hij zegt wel, hier moet je iets mee doen. Hier moet, zoals de Bijbel spreekt in 2 Korinthe, Hier moet wraak opgenomen worden. En niet op de persoon, maar op de ongerechtigheid. Dus in 2 Korinthe, daar staat bijvoorbeeld hoe je daar eens met je gedachten om moet gaan. Laten we die even lezen. 2 Korinthe 10, vers 3 en 6. De 3 tot 6 staat dit. Wij leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens voor deze wereld. Dat is ook een hele goede tekst. Als je strijd voelt, het is niet tegen mensen. Het is van binnen. De strijd is in ons hart en in ons denken. De wapens waarmee wij ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er wel om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. En dan staat er dit, we halen spitsvondigheden neer. Kom ik zo nog om terug, dat is geen Nederlands woord. We halen spitsvondigheden neer en ieder verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. En zullen op dat moment dat u een volledige gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen, en anderen zijn niet mensen, maar gedachten, voor hun ongehoorzaamheid te straffen. De rechter spreekt en wij voeren uit. En wij hebben nodig om onze gedachten te masteren. Om te heersen over onze gedachten. En 2 Korinthe helpt ons hierbij. Die zegt, het eerste wat we doen is dat we onze loze gedachten, onze voorstellingen, onze spitsvondigheden, staat hier in dit woord, maar dat is toch geen woord. In het Engels staat er vain imaginations. Neppe voorstellingen. En iedereen kent dat. Als je een conflict hebt met iemand en je gaat een gesprek met iemand in, dan heb ik het conflict al lang in mijn hoofd opgelost. En je raadt nooit wie de dader is. De ander. En ik heb al scenario's doorlopen in mijn hoofd hoe het kan gaan. En soms is ons leven daarvan is van scenario's afhankelijk. En heel vaak zul je merken dat de werkelijkheid niet overeenkomt met de scenario's in je hoofd. Het is nodig dat we die vain imaginations, die spitsvondigheden stoppen. Dat we zeggen nee. En ik laat het over aan het woord van God om recht te spreken in mijn gedachten. Ik ga zelf niet ermee aan de haal. En de volgende is dat we verschansingen tegen de kennis van God neerhalen. En hier staat eigenlijk, welk thema hier omheen staat, is verschansingen gaat over trots. Op het moment als wij in een conflict zitten met mensen of met onszelf, is trots een van onze grootste vijanden. Ik ben een boek aan het lezen, die heet Ego is de vijand. Ik kan hem je aanraden. Want daar is waar wij botsen. Daar is waar wij zeggen, oh ja, ik weet wel dat het niet klopt, maar ik ga hier niks aan doen, want ik heb alle recht om het niet te doen. En hier moeten we slechten, hier moeten we stoppen. Je moet zeggen, nee, we gaan luisteren naar het woord van God en niet alleen naar mijn gedachten. En iedere gedachte krijgsgevangene onderwerpen aan Christus. En dat is herkennen dat de gedachten die we hebben niet overeenkomen met Gods woord. Daarom moet je Gods woord kennen. En zeggen, die klopt niet. En dan ga je daarmee aan de slag. En als laatste is dat dat je ongehoorzaamheid straft. En dat betekent eigenlijk is dat je het goed maakt. En hier loopt het vaak mis. Op het moment als ons geweten ons overtuigt van iets slechts en de rechter zegt het klopt. Het woord van God zegt het klopt. Wat je gedaan hebt klopt niet. Dan zegt het woord van God ook maak het goed. En de Bijbel spreekt over dat je je zonde beleidt. Dat betekent dat je het erkent, dat je het dus zegt. En heel vaak kunnen we dat doen naar God. Soms is dat al lastig, maar dat snappen we nog. Oh, Heer, wilt u mij vergeven? God zegt, ik vergeef je. Ik vergeef je omdat je op mijn zoon vertrouwt, omdat hij jouw straf droeg. Daarom vergeef ik je. Halleluja, dank u, Heer. Ja, en ga het nu goed maken. Hoe bedoelt u? Dat is een stap waarmee wij de ongerechtigheid wreken. En zeggen, ik heb iets verkeerd gedaan. De rechter heeft gesproken. Ik gehoorzaam het woord van God en ik ga het goed maken. We nemen wraak. Want de rechter is namelijk degene die het weet. En de rechter is degene die ons leven moet bepalen. In 2 Timotheüs 3 vers 16 staat dit. En ik lees het uit het boekvertaling. En dat is om je te helpen. Alles in de boeken, de Bijbel, is door God geïnspireerd. En is nuttig om ons de waarheid te leren. Wij maken namelijk keuzes gebaseerd op wat wij de waarheid vinden. Of voelen, of denken. Maar het woord van God geeft de waarheid aan. En het is nuttig om de waarheid te leren, om ons te wijzen op wat er in ons leven en geloof nog mankeert. Waar we nog ongezond zijn, waar er stappen en keuzes zijn gemaakt die uit een ongezond hart zijn genomen. En dat is niet oordeel, maar het is om te helpen en terug te brengen naar het plan van God om je te redden. En het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en wat goed is. Zo maakt God ons klaar, omdat hij voor ons elk goed werk kan gebruiken. Dit is het plan van God. Is dat wij ons hart waken. Dat wij zorgen voor ons hart, dat hij luistert naar de juiste stem. Want net als een maatschappij ontwricht wordt als men niet naar de rechter luistert, gaat jouw leven leugens achterna als je niet het woord van God als waarheid volgt. Je leven wordt ontwricht en je weet niet waarom. Dat is omdat je hart niet het woord van God volgt. Dus we hebben even ontdekt wat het hart is. Hoe het hart werkt. Hoe het je leidt. En dan is de vraag, en waar bescherm je het tegen? En dat heb ik aan het begin al gezegd en ik herhaal hem nu. Je beschermt je hart ertegen dat hij hard wordt. Het gevaarlijkst voor jouw hart is dat hij hard wordt. Is dat hij zich afsluit voor het woord van God. Dat hij zich afsluit voor de waarheid. En dat is niet alleen dat jij niet in God gelooft. Dat is niet een hard hart. Een hard hart is iemand die wel in God gelooft, maar niet doet wat God zegt. En dat kan dus zijn op verschillende delen van je leven. Misschien volg je op 10 delen van je leven, volg je God en ben je bezig met het woord en volg je wat hij doet. Maar is er één gedeelte waar je dat niet doet, dan is dat gevaarlijk voor je. Daar is je hart hard. En je luistert niet naar het woord van God. En dan gaat je hart daarachterna. Hardheid van hart is niet God afwijzen in het geheel, maar je hart afsluiten voor wat hij zegt over een klein deel. Als het woord van God zegt vergeef, maar je doet het niet, wordt je hart hard. Als het woord van God zegt geef en je doet het niet, wordt je hart hard. Veel mensen hebben hier last van als het gaat om financiën, dat weet ik. Er is hun hart hard geworden omdat ze lange tijd Gods stem daarover hebben genegeerd. Het is tijd om je te bekeren. Om te zeggen, Heer, ik ga uw woord volgen, zodat mijn hart gezond wordt, zodat mijn leven gezond wordt. Als het woord van God zegt eer, en dit geldt ook in je huwelijk, maar je doet het niet, wordt je hart hard. En huwelijk stranden, ondanks dat ze het woord van God geloven. En denk je, hoe kan dat? Heeft niks met het woord van God te maken, heeft te maken met dat we het niet volgen. Dat we ons hart hard hebben laten worden. Als het woord van God zegt, heb lief, ook degene die het niet verdienen. Heb lief, en je zegt, ik doe het niet. Word je hart hard. Als het woord van God zegt, je hebt iets schuldig gedaan, je bent schuldig, maak het goed. En we doen het niet. Word je hart hard. En je loopt zonder dat je het weet, richting een afgrond. En er is gevaar op je leven. En daarom zijn we hier om je te helpen, om het woord van God uit te leggen, zodat je God kan volgen, zodat je hart gezond wordt, gezond blijft en dat je dat ervaart in je leven. En het begint met stapjes maken, met keuzes maken. Weet je, je hoeft niet als doel te hebben dat je je leven volledig beheerst, want we hebben gewoon een zondige natuur waar we wat in ons leven voedt. Maar je groeit wel en je groeit door middel van stappen en te leren. En een van de belangrijkste stappen die je kunt doen is te dopen. De Bijbel geeft maar weinig opdrachten, maar wat hij wel doet is bekeer je. Draai je om. Geef toe dat je hulp nodig hebt en dat je God nodig hebt. Bekeer je. Bekeer is niet een oordeel. Bekeer is een oproep van God, een verlangen van loop niet van me weg, maar draai je om. Bekeer je en loop met mij mee. Loop achter me aan, want ik wil je leven redden. Bekeer je. En dan staat er in de Bijbel, en laat je dopen. Het is gewoon een opdracht. Het is niet moeilijk. Er zit geen voorwaarde aan vast. Dat je gelooft. That's it. Maar je hart wordt zacht. Want je volgt God in simpele opdrachten als laat je dopen. We hebben het water nog lekker warm gemaakt ook. Dus ook geldt dit voor jou. Als jij hier zit en je hebt je nog niet bekeerd, dan is mijn oproep voor jou, bekeer je. Ga achter God aan. En als je dat wel gedaan hebt, laat je dopen. De belofte is dat je de Heilige Geest gaat ontvangen. En de Heilige Geest is degene die je helpt naar Gods woord. En die je te binnen brengt op het moment dat jouw geweten losgaat en je gedachten er tegenin. Dan is het woord van God daar door de Heilige Geest zegt, oh, je bent geliefd kind. Ja, God houdt van je. Dat heb je nodig. Dat heb ik nodig. Dat heb jij nodig. En we gaan zo dopen. Ik wil vragen de dopeling alvast vragen om daar te gaan staan. En wat we zo gaan doen, is we gaan een geweldig lied zingen. En terwijl we aan het zingen zijn, worden ze gedoopt. En wat we doen hier is de gewoonte, dan weet je dat voor vast, dat op het moment als zij ondergaan en weer boven komen, want dan horen ze het, dan gaan wij juichen. Want dat is het moment waarin de getuigenis vol is. Waarin we zeggen, yes, je hebt gehoorzaamd, je bent in het graf gegaan, net als Jezus is gegaan, maar je bent weer opgestaan, net als Jezus. Maar ik wil het moment niet voorbij laten gaan om te vragen, als jij nog niet stap 1 hebt gedaan, als jij nog niet hebt gezegd, God, ik wil u volgen, ik wil mijn hart aan u geven, wil ik u nu die kans geven. Ik wil vragen wie wil gaan staan met z'n allen, als we samen afsluiten. En ik wil vragen of je gewoon je ogen dicht wil doen, je hoofd wil buigen, gewoon even, dit gaat tussen jou en God. En ik wil je oproepen, als hier iemand is, vanochtend, die misschien voor het eerst heeft gehoord, of misschien voor de 10e keer, maar nu pas heeft geloofd, dat God zijn eigen zoon voor jou gegeven heeft, en dat het aan jou is om een keus te maken voor hem, want hij heeft al lang voor jou gekozen. Je hoeft niet te wachten of God voor jou gekozen heeft. God heeft voor jou gekozen. En nu is het aan jou. God zegt, kies voor mij. Kies leven. Ik ga je redden. Als jij op dit moment zegt, ik wil voor Jezus kiezen. Ik wil hem volgen. Dan wil ik je gewoon vragen om je hand op te steken. Ik ga met je bidden. Ik tel tot 3 en dan steek je gewoon je hand op. En dan ga ik met je bidden. 1, 2, 3. Als jij dat wil, steek gewoon je hand op. Amen. We bidden voor je in de naam van Jezus. Dat de Heilige Geest op dit moment je schuldgevoel zwijgt. Omdat je vergeven bent door het offer van Jezus Christus. Er is vrijheid in jouw hart gekomen. Er is verlossing in jouw hart gekomen door het werk van Jezus en jouw geloof in Hem. Zo zegen ik je met zijn geest die je gaat leiden naar het hart van God toe. En als hier iemand nog is die zegt, ik wil me laten dopen, ik heb me bekeerd en ik wil me laten dopen, dan is er nu nog kans. Dan loop je zo naar achter, dan loop je naar iemand toe met, of loop zo eromheen, ga je daarheen en dan loop je naar iemand van de hosting toe en zeg je, ik moet me laten dopen. We hebben beperkt, maar we hebben reservekleding. Misschien is het een bloemetjesjurk, maar dat staat je vast goed. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je Jezus volgt. Al die andere dingen zijn bijzaak. Jongens, laten we zingen en laten we feest vieren. Halleluja.